Ik wil u graag meenemen naar Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, dat begint met... Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is, boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. En dat is dan de aanhef, de inleiding, kun je ook zeggen, tot het meer praktischere gedeelte van de Efezebrief. Want naar goed gebruik, zeker bij de apostel Paulus, hebben wij in de eerste hoofdstukken van de brief een tamelijk leerstellige uiteenzetting. En daarna komt onvermijdelijk de vraag, ik krijg hem vaak, de vraag, maar waarom moeten wij dat allemaal weten? Waarom moet een mens dat weten? En het antwoord is natuurlijk, ja, het heeft praktische consequenties voor onze leefwijze. Wat wij hier vinden is eerst een leerstellige uiteenzetting over dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Het zal u nu in het algemeen niet onbekend voorkomen, dit soort dingen. Maar ja, zo vanzelfsprekend zijn ze niet. En sommigen halen meteen de schouders op. Ja, gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Ze lezen NBG in hemelse gewesten nog wel. Dan ben je ook ver van huis, denk ik altijd, in hemelse gewesten. Dat zijn de buitengebieden. Weet je veel, het zijn zulke onbijbelse termen. En wat er werkelijk staat, ja, dat dringt niet door. Er staat trouwens met alle geestelijke zegening, dat is oud-Nederlands, 1 vers 3, hè. Gezegend met alle geestelijke zegening, dus oud-Nederlands, dat betekent heus met elke geestelijke zegening. Maar nu ik me de NBG herinner, van heel lang geleden trouwens, ik geloof dat daar staat met allerlei. Dan ben ik toch weer bij die oude conferenties over Sinterklaas en een grabbelton, en laat hij meteen zeggen waar, in welke hoek hij de dingen gooit. Dat plaatje krijg ik altijd. Dat is onbepaald. Dit is bepaald. Dat wil zeggen, niet maar alles op een grote hoop, het kan van alles wezen, maar het is elke geestelijke zegening in Christus. Dat betekent dat alle geestelijke zegeningen van Christus ook onze zegeningen zijn. Waarna de vraag is, wat zijn dan de zegeningen van Christus? Want ja, je kan wel zingen, tel uw zegeningen. Maar als je dat serieus doet, redelijk orthodox zal ik maar zeggen, dan zou je toch moeten beginnen met de opsomming van de geestelijke zegeningen van Christus zelf. Dat gebeurt hier ook, want ze worden samengevat in een reeks van 7, dat is in hoofdstuk 1. Want daar staat meteen in vers 4, gelijk, dat betekent zoveel als zoals. Welke zegeningen? Nou, zoals dat hij ons uitverkoren heeft in hem, in Christus dus, voor de grondlegging der wereld. Nou ja, er zijn ook boeken over volgeschreven, over wat dat betekent. De verwarring is groot geworden en tot vandaag weet men er geen raad mee. Want als God u en mij heeft uitverkoren voor de grondlegging der wereld, punt 1, wanneer was dat? Maar dat interesseert ons niet gewoonlijk, hè? Grondlegging der wereld. Op welke grond heeft God dan de wereld gelegd? En was de grond er dan eerder dan de wereld? Ik bedoel, het is zeer problematisch. Want het zijn begrippen die helemaal niet bekend zijn, hè? De grondlegging der wereld is de nederwerping der wereld. Maar dat mag je niet meer uitleggen, hè? Want dan hoor je nergens meer bij. Dan ben je geen evolutionist meer, maar als creationist tel je dan ook niet meer mee, hè? Want je moet geloven dat de Heer in 7 dagen hemel en aarde geschapen heeft. Dan ben je duidelijk dus van de andere partij en dat is goed, dat mag dan nog. Maar als je zegt dat het nergens in de Bijbel staat, dan vallen ze over je heen. Want er staat nergens in de Bijbel, staat dat ze 7 dagen de hemelen en aarde gemaakt. Er staat niet dat hij hem geschapen heeft. En maken is een heel ander ding dan scheppen. Het zijn wel een soort synoniemen, maar het is niet hetzelfde. En als dat nou alles was, argumenten, dan heb je niet veel. Maar wat is dan de nederwerping der wereld en waarom vertaalt men de term hier met grondlegging, terwijl elke keer als het woord, dat is niet zo vaak, maar elke keer als het woord voorkomt in verband met iets anders dan de wereld, dan wordt het netjes vertaald met nederwerping. Maar als er staat nederwerping der wereld, vertaalt men het ineens met grondlegging. Waarom denkt u dat dat is? Omdat men niet wil geloven in nederwerping der wereld. In dat God een oordeel gebracht heeft in het verleden over de wereld als zodanig, dat was inderdaad voor Adam. En daarna heeft hij alsnog in 7 dagen hemelen en aarde inderdaad gemaakt. En zo verder, maar men wil het niet weten. En dit is nog een afleidingsmanoeuvre voor mij ook nog. Want veel belangrijker vindt men de discussie aangaande de eventuele persoonlijke aangelegenheden, persoonlijke consequenties van de mens, wat men er zelf mee moet. En is de vraag, heeft God ons uitverkoren? Ja, dan heb je ook een probleem. Maar er staat niet in de Bijbel, hè, dat God ons uitverkoren heeft. Dat staat er niet. Niet echt. Het is de uiterste consequentie, maar het is niet wat er echt staat. God heeft ons uitverkoren in hem. En wat dat betekent, dat heeft mijn vader me vroeger uitgelegd toen ik nog helemaal geen belangstelling had. Nou, dat bestaat trouwens niet. Nee, maar als kind al zal ik maar zeggen, dan kwam hij met zijn Bijbel en zegt hij, nou, toen ik hier naartoe kwam, heb ik mijn Bijbel gepakt en die heb ik hier mee naartoe meegenomen. Maar alles wat in die Bijbel zit, is dus ook, die mag je niet zien. Alles wat in die Bijbel zit, heb ik dan ook meegenomen. Daarin. En zo is het maar net, wij zijn in Christus. Wat je erbij voorstelt, dat is een ander verhaal. Wij zijn in Christus. God heeft Christus uitverkoren. En als wij in Christus zijn, zijn wij in hem uitverkoren. God heeft Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En daarom zijn u en ik die in Christus zijn deelgenoten van zijn uitverkiezing. En met hem en in hem uitverkozen van voor de nederwerping der wereld. En de allerbelangrijkste vraag, die hebben we dan nog niet gehad. Want de vraag is natuurlijk, tot wat? Uitverkoren? Oké, dan ben je ergens uit, vooruit. Maar waar ben je dan? Uitverkoren tot wat? En dat is ook een groot misverstand, hè? Er is nooit iemand die erover heeft. Ik heb wel wat boeken over uitverkiezing doorgeworsteld, langs verschillende kanten. Er staat nooit in uitverkoren waartoe. De essentie van, dus meen ik, de essentie van het verhaal staat er nooit in. Beginnen met de uitverkiezing van Israël. Want Israël is toch een uitverkoren volk, dat weet iedereen. En daarna lezen wij dat God ons heeft uitverkoren. Dan zijn wij kennelijk in de plaats van Israël gekomen. En dan wordt de hele zogenaamde vervangingstheologie opgebaseerd. Maar men heeft geen idee van wat die woorden eigenlijk betekenen. De uitverkiezing van Israël. Men leest Exodus 19. En daar staan weer een heleboel verwijsteksten onder. Daar staat dat God heeft Israël gemaakt tot uitverkoren volk. Niet de Joden, Israël. Alle stammen van Israël. Juda is er maar 1. Of 2. 2,5. Wat je maar wil. Maar een minderheid. Maar God heeft Israël uitverkoren tot koninklijk priesterlijk volk. Tot een priesterlijk koninkrijk, dan wel een koninklijk priesterdom. En wat is daar de bedoeling van? Want dat betekent het dat Israël, sinds de uittocht uit Egypte, maar sinds de uittocht uit Egypte is Israël een volk. Wat betekent het dat het een uitverkoren volk is en dat het een koninklijk priesterlijk volk is? Dat is makkelijk genoeg. Het betekent dat als priesterlijk volk heeft God hen zijn woorden toevertrouwd, de Bijbel. geldt dus inderdaad impliciet voor de Joden. En dat staat weer expliciet in Romeinen hoofdstuk 3. Wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Wel, vele op alle manieren, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. God heeft Israël uitverkoren tot priesterlijk volk, want wat zouden priesters ook willen doen? Meer specifiek de Levitische priesters, maar heel Israël droeg die verantwoordelijkheid. Het woord van God bewaren en het woord van God zou op de lippen van de priesters zijn. Of andersom gezegd, de lippen van de priester zullen het woord van God bewaren. En als ze het je uitleggen, dan leggen ze uit, en dat is correct, dan leggen ze keurig uit, dat al die stammen van Israël hadden hun eigen grondgebied, behalve de stam van Levi, want die waren levieten, die moesten dat woord van God bewaren, was de priesterlijke stam immers, en dus woonden de levieten verspreid onder Israël, was de bedoeling, zodat als er vragen waren over het woord van God, en men wilde eens een stukje horen, want ja, niet iedereen had had de hele Bijbel zwart op wit, zal ik maar zeggen. Dat was nog voor de uitvinding van de boekdrukkunst. Leiden was trouwens nog Haarlem. Haarlem was trouwens nog onbewoond in die dagen, dus vraag maar weer. Dus niet iedereen had een Bijbel, dus wat moest je? Je ging naar de priester op de hoek, bij wijze van spreken. En dan ging je vragen wat er in de wet staat, wat er in het woord van God staat, enzovoorts. En Israëls priesterlijk volk betekent het dat waar ook de wereld en wie ook de wereld en van welk volk je ook bent, als je geïnteresseerd bent in de waarheid als zodanig, dan moet je bij Israël zijn, want hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Dus priesterlijk volk, daartoe waren ze uitverkoren. Dus priesterlijk volk. En voor zover het een koninklijk volk was, met inderdaad ook weer een koninklijke stam, zoals het een priesterlijk volk was met een priesterlijke stam daarbinnen. Voor zover het een koninklijk volk was, betekent het dat God zijn koninkrijk zou vestigen, dat heeft hij ook beloofd, over alle volkeren. Maar aangezien Israël het koninklijke volk is, zou hij dat doen dus via Israël in het algemeen en de stam van Juda iets meer in het bijzonder en nog meer in het bijzonder via het huis van David. Sommigen horen dat voor het eerst, maar ik moet u zeggen, dat is wat de naam Israël betekent. Dat het zal heersen met God. Dat is wat de naam betekent. Dat koninkrijk van Christus op aarde en over de volkeren nog steeds niet gevestigd is, komt dus ook door de ontrouw van Israël in het algemeen en maar van Juda, de koninklijke stam, in het bijzonder. En de Bijbel leert dat ook, staat er zwart of wit allemaal in de Bijbel. Het is niks moeilijks aan, het is niet een theorie mijnerzijds. Dat is wat het is. Met eeuwige zaligheid van een Israëliet of een volk heeft het niets van doen. Eeuwige zaligheid voor een persoon in kwestie, dat is afhankelijk van of iemand een gelovige is of niet. Persoonlijk een gelovige. Maar Israël als volk, waarin men geboren wordt, als oude mens en als natuurlijke mens en als zondaar, Israël als volk, ja, dat was dat koninklijk priesterlijk volk waarvan men deel uitmaakt. En aangezien de genadegift en de roeping Gods onberouwelijk zijn, staat in Romeinen 11, in verband met wat ik nu allemaal zeg, de roeping van Israël, betekent het dus dat het nog steeds van kracht is en dat de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde wacht op de bekering van het Joodse volk, dat wil zeggen de koninklijke stam van Israël. En als dat gebeurt, dan leidt het niet alleen tot de komst van de koning, maar ook tot de terugverzameling eerst van heel Israël, alle stammen van Israël en niet alleen maar de Joden. En van daaruit de heropbouw van het beloofde land, dat is van de Nijl tot de Eufraat, staat in Genesis 15 al. Dus dat is nogal wat, hè. Dat gaat in de toekomst gebeuren. En die uitverkiezing tot dat doel is nooit veranderd. Maar je kan ook iets uitverkiezen met een ander doel, bijvoorbeeld. Maar het hele punt is dat u en ik, dat wij als gelovigen deel gekregen hebben aan de verkiezing niet maar van Israël, maar iets van iets nog fundamenteelers eigenlijk. We hebben deel gekregen aan de uitverkiezing van Christus. En voordat God zijn oordeel bracht over een oude gevallen wereld, hemel en aarde. Dat wil zeggen, voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld, had God zijn verlossingsplan gereed. In Calvinistische kring heet dat, dat heeft van doen met het verbond tussen de vader en de zoon. Alleen zij plaatsen dat dan voor de schepping, oké. Maar ik zeg ook niet dat het allemaal klopt, maar ik zeg alleen, de gedachte zelf is toch niet helemaal onbekend, hè? Dat van voor Adam af als het ware al die zoon van God gepland was en zijn functie in het geheel. Dat kan je ook niet missen, want er staat bij gelegenheid ook over het lam van God dat geslacht is van voor. Hey, doet niet met opzet, maar dat is Hebreeën. Dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Dat is dat dezelfde term, voor de nederwerping der wereld. En Petrus heeft het erover, die voor gekend is geweest, maar nu geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, enzovoorts. Dus algemeen, God werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis. Als je met de plan niks van doen wil hebben, dan moet je de ontwikkeling in de geschiedenis ontkennen. En dan moet je zeggen, God is een statisch God, die zit er een beetje God te wezen. En er zijn bepaalde goddelijke wetmatigheden die dan actief zijn in relatie tussen God en de schepping, of tussen de schepper en de schepping. Velen hebben zo'n godsbeeld, hebben geen idee dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Bovendien, velen doen het, en zeggen dat ook trouwens, doen het alsof in de praktijk God de wereld bestuurt en regeert. En al wat je daarna nog zegt over een koninkrijk dat in de toekomst geopenbaard zal worden na de bekering van het Joodse volk enzovoort, past daar al niet meer in. Nee, dat is zo. Dat was laatst een heel stuk, maar dus recent, van iemand die een analyse gaf van de evangelische beweging als zodanig van de laatste 15 jaar. En die, het verhaal kwam er eigenlijk op neer dat men ervan uitgaat dat God de wereld bestuurt in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder. En een geloofscrisis, dat is als het je tegen zit in het leven. Dan heb je een geloofscrisis, want men gelooft dat God het allemaal regelt en leidt en dat soort dingen meer. En voor zover wij zelf nog ergens actief iets in moeten doen, zegt hij, betekent het dat wij alleen nog bidden. En dan zijn we strijdvaardig in het gebed, enzovoorts. En dat is dan nog alles wat we doen, want voor de rest van het leven geloven wij dat de Heer, wij niet, maar hij zegt dat is de evangelische wereld, daar gelooft men dat alles zo van Gods wegen geleid en bestuurd wordt en alles een vooropgezet doel heeft, ook de ellende die ons overkomt in het leven, dat God die ellende op ons afstuurt om er daarna alsnog iets goeds mee te doen, enzovoort. En ik heb het nooit zo geanalyseerd en ook nooit zo gelezen, maar ik herken het wel. Het is wat ik wel vaak tegenkom, hè? In losse opmerkingen, ook van gelovigen die zeggen, nou, we zullen wel zien wat voor bedoeling God ermee heeft. Dan weet ik nooit zo gauw wat te zeggen, want het impliceert natuurlijk dat God zelf de ellende over ons uitstort en dat hij daar een doel mee heeft. En daarmee schuiven we onze eigen verantwoordelijkheid weg. Want gewoonlijk brengen wij de ellende zelf over ons af. Door ons onverstand, of hoe dat maar heten mag. Of wat dan ook. Ja, als je niet uitkijkt bij het oversteken, zal ik maar zeggen. Het gaat fout, kun je daaraan niet zeggen. Eens kijken wat voor bedoeling de Heer daarmee heeft. Of dacht u dat hij het geregeld had zo? Nou ja, dan krijg je problemen. Maar goed, dit soort dingen word je niet geacht te zeggen in het publiek dus. Want dat is in strijd met de gangbare cultuur. Waarvoor ze dan weer cultuurfilosofen hebben om dat allemaal uit te denken enzovoorts. Het is heel triest, maar je raakt je Bijbel kwijt onderweg, hè? Dat is het hele punt. Hij heeft ons uitverkoren in Christus, want God heeft Christus uitverkoren. En niet komen met, maar God kende ons tevoren en wist wie wij zijn zouden en hoe wij zijn zouden. Want de volgende stap in zo'n verhaal is weer dat het dus helemaal niks uitmaakt. Want als God al weet wat wij gaan doen, staat al vast wat we gaan doen. En dan zijn wij ook niet meer verantwoordelijk. Dus de bekende discussie over de verantwoordelijkheid van de mens tegenover de voorkennis Gods. En daar kom je dus nooit meer uit. En het wordt altijd gebruikt om de verantwoordelijkheid van de mens weg te nemen. Ik ben van mening dat de gangbare leer van uitverkiezing, dus zo heet dat, de leer van de uitverkiezing, geen ander doel heeft, nou, doel mag ik niet zeggen, maar geen ander resultaat heeft dan dat. Het neemt de verantwoordelijkheid van de mens weg. In die kringen roept men ook, je moet bekeerd worden. Dat is niet waar, je moet niet bekeerd worden. Je moet je bekeren. Dat staat in de Bijbel. Er staat, laat u met God verzoenen, maar er staat niet, laat u bekeren. Nee, als het anders is, hoor ik het graag van u. Dat meen ik ook, meen ik serieus. Maar ik ben het nooit tegengekomen. Bekeert u tot de Heer, is de oproep en de verantwoordelijkheid ligt bij de mens. Ook bij ons. Ja, het is de verantwoordelijkheid voor de eigen zaligheid. Die wij niet bewerken, dat doet de Heer. Maar of wij er deel aan krijgen, dat is onze verantwoordelijkheid. Wij kiezen om te geloven, dat staat zo vaak in de Bijbel dat je dat moet doen, dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Daar kiezen wij voor, dat is onze verantwoordelijkheid en God geeft ons dan wat daarbij hoort, enzovoort. Wedergeboorte bewerkstelligen wij niet, dat doet God. Maar of wij er deel aan krijgen, ja, dat is onze keuze. En dus is het altijd, kies dan het leven. Kies dan heden wie gij dienen zult, staat er enzovoort. Het is een kwestie van keuze. In gedachten zie ik Mozes de legerplaats uitlopen midden in de woestijn. En dan staat hij een end van het kamp af. En dan spreekt hij in de richting van het kamp. En zegt, al wie Jehovah dienen wil, hier verzamelen. Het was niet verplicht. Zoals bij ons ook, dat is onze verantwoordelijkheid. Wij bewerkstelligen het zelf niet, dat is de kracht van God. Maar of wat God bewerkt van ons wordt, of het hij ook in ons werkt, is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En dus het doel van de prediking is dit dus ook. Het komt niet vanzelf goed met ons, omdat we nou eenmaal uitverkoren zijn of niet. Wij christenen zijn geen fatalisten. Zo van, ja, kan het ook niet helpen. Het is onze persoonlijke keus. En dat is ook de enige reden waarom wij ervoor beloond kunnen worden ook nog. Maar wij kiezen om te geloven in het woord van God. En God geeft ons daarna aan Christus. Plant ons in hem. Zodat we één plant worden met hem in de gelijkmaking zijn dood, zijn begrafenis en opstanding. Romeinen hoofdstuk 6. En bovendien ook in zijn, niet alleen in zijn opstanding, maar zelfs in zijn hemelvaart. En dat is wat hier dus ook eigenlijk staat. Hè. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in die hemelse positie in Christus. Want Christus is in de hemel. En voor zover hij een koninkrijk heeft, is het in de hemel. En als het hier op aarde komt, komt het dus ook inderdaad uit de hemel. En daarom heet het ook Koninkrijk der Hemelen. Onder het motto, uw koninkrijk komen. Dan moet je vragen, waar vandaan dan? Toch of niet? Uw koninkrijk komen. Nog een keer, uw wil geschieden. Wat fundamenteel hetzelfde is uiteraard. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Als het dus komt, waar komt het dan vandaan? Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan komt het dus uit de hemel naar de aarde. Als je dat weet, herken je meteen dat visioen in Openbaring 21 en 22, waar in een visioen een stad, Jeruzalem, een nieuw Jeruzalem, nederdaalt uit de hemel naar de aarde. Het is niet anders dan een uitbeelding van het koninkrijk van Christus dat vanuit de hemel geopenbaard zal worden. En dus neder zal dalen naar de aarde. Moeilijker mag je niet zijn. Ik ga er niet verder op in. Want het gaat om grondbeginselen in de Bijbel. En dan weer terug naar Efeze 1. Hij heeft ons uitverkoren. Want de eerste zegening van Christus is dat hij uitverkoren was van voor de nederwerping der wereld. En wij zijn in hem en zijn dus in hem uitverkoren. En hij is heilig en onberispelijk. En de bedoeling is dus dat ook wij in zijn heiligheid en onberispelijkheid zouden delen. Daarom heten wij gelovigen dus ook heiligen. En om te voorkomen dat iedereen zich nou ineens als heilig beschouwt, hebben de Rooms-Katholieken in de tijd wat heiligen aangewezen. Dat is een geraffineerde iets geweest, want het gevolg daarvan is dat alle anderen die niet aangewezen zijn, nu dus ineens niet heilig zijn. Hè? Maar de heiligen in de Bijbel zijn alle gelovigen, hoor. God heeft ons geheiligd in Christus. Want heiligen wil zeggen apart zetten en wijden aan de dienst van God. Vooral het laatste, hè. Afzonderen en wijden aan de dienst van God. Nou, wij zijn als kinderen Gods dienstknechten van God geworden, per definitie. En daarmee geheiligd in Christus. En dan vers 5, die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Dat lees je ook al niet in je Statenvertaling, hè? Er staat aanneming tot kinderen. Het demonstreert alleen dat de vertalers het hele begrip dus niet kenden. Maar dit staat er echt, zoonstelling. Dat is ook gewoon, als je het vertaalt met een woordenboek in de hand, dan krijg je dus dit, zoonstelling. Dat is wat er staat ook. En het gaat niet om kinderen, het gaat om zonen, volwassenen. Het gaat om het erfrecht en de toepassing van het erfrecht. Het is eigenlijk de Griekse term voor het verkrijgen van het eerstgeboorterecht. Dat is de Nederlandse term, eerstgeboorterecht. En dat weer ontleend aan het Hebreeuws. Waar er wel een woord voor is, begoer. Eerstgeborene, eerstgeboorterecht. En daarin wordt men niet geboren, daarin wordt men gesteld. Je wordt aangewezen. Bij voorkeur door de vader, de erflater. Die zegt, die had meerdere zonen, maar dit is mijn eerstgeborene. En soms doet God het. Hij zegt, nee, die oudste moet ik niet hebben. Doe me die tweede ook maar niet. Nummer 3 ook niet. Nummer 4, 7 ook niet. Is er niet meer? Oh ja, er was er nog een, ja, die was me achter de schapen, weet u nog? Nou, laat hem eens komen. Doetje heette die, hè? David, Doet. Doet, Doetje, daar komt ons woord Doetje vandaan. Een liefje, een lief jongetje. Een Doetje. En hij werd van de schapen gehaald om herder te zijn van Israël, staat er later, enzovoorts. En hij kreeg dus dat eerstgeboorterecht. Hij werd het hoofd van de familie, betekent dat. De drager van de titel. En zo zou het altijd blijven. Dat wil zeggen, is hij nog steeds. En als de koning komt, de beloofde koning, dan is hij de erfgenaam, de zoon van David. Staat zelfs gewoon in Matthäus 1, vers 1. Zoon van David. En wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Te zeggen makkelijk, we zijn kinderen Gods geworden, doordat we deel hebben gekregen aan Christus. En we zijn bestemd om eerstgeboorterecht te ontvangen. Met Christus. Dat wil zeggen, met hem te delen in zijn heerlijkheid van koningschap en priesterschap. Vandaar dat er staat dat de Heer Jezus Christus, aan wie wij deel hebben, ons maakt of gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dat is Openbaring 1, vers 6 of zo. Die ons tevoren geordineerd heeft, daartoe zijn wij geroepen. Dat zijn wij nog niet. Dat kan ook niet, er staat er ook. Ik geloof dat het zelfs één bladzijde eerder staat in Galaten 5. Andere plaatsen trouwens ook. De gedachte namelijk dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen. Voordat we erven en onze erfenis ontvangen, moeten we eerst van het vlees en bloed af. Niettemin, God heeft ons wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3, tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Betekent dat als dat koninkrijk straks openbaar moet worden en wij delen in de koninklijke heerlijkheid van Christus, dan kan dat alleen maar zijn na de opname van de gemeente, namelijk nadat wij verlost zijn van vlees en bloed. En dat is ook zo en dat staat ook elders in de Bijbel, ook in andere termen. Het mag allemaal zo moeilijk niet zijn, maar als je de uitdrukkingen niet kent, ja, dan wordt het moeilijk. En ik denk dat de duivel ervoor zorgt dat we de uitdrukkingen niet kennen. En een van de methoden die hij gebruikt is andere betekenis ophangen aan de Bijbelse uitdrukkingen. Dan raak je ze kwijt. Dan word je bevooroordeeld. Dan weet je niet meer wat de uitdrukkingen echt betekenen. En dus opletten wat die termen in de Bijbel betekenen. In elk geval, wij hebben deel gekregen aan Christus. Ik ga de rest niet in, maar nu heb ik twee van die zegeningen genoemd. Toen worden er nog 5 genoemd. In opsomming tot en met vers 14. Maar ik ga daar nou niet verder op in. Maar het is misschien voldoende om tot ons te laten doordringen dat onze zaligheid niet maar iets is wat we ergens gekregen hebben ooit en waarvan we niet helemaal zeker zijn en wat ergens een plekje inneemt in ons bestaan, in ons leven, in ons denken, in ieder geval op christelijke zon- en feestdagen of wanneer het maar was, of in geval van nood natuurlijk, waaruit die dan ook mogen bestaan. Nee, wij zijn verankerd in Christus, we maken van hem deel uit. Elders heet dat, wij zijn stenen van dat bouwwerk. Van die tempel, weet u wel, die geestelijke tempel. Gebouwd op het fundament, en het fundament is Christus. Of misschien ligt het meer voor de hand te zeggen, wij zijn leden geworden van het lichaam van Christus. En niet ogenblikkelijk naar beneden trekken en in de kast gaan zoeken naar of u ergens lid van bent of niet. Want daar heb je geen papieren bij gekregen, hoor. Dat is ook nergens voor nodig trouwens, want je hoeft het niet te bewijzen. Het ligt vast in de schrift. Wij zijn in Christus en wij zijn leden van zijn lichaam. En we zouden ons dat realiseren. En als je dat je realiseert, heeft dat logischerwijze consequenties voor je denken, voor je handelen, voor heel je leven. Je bent een lid van het lichaam van Christus. Wij zijn van Christus, we zijn duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen, staat er dan. Wij zijn namelijk van hem. En daarmee worden wij onderscheiden van, of onderscheiden wij ons van, de wereld om ons heen. Want de wereld om ons heen, nou ja, het is de schepping en die is van God, maar het is niet een wereld waarin hij regeert of waarover hij het bestuur in handen heeft of zo. Hij is niet degene die aan de touwtjes trekt. Dat hij de hoogst geplaatst is, dat staat in de Bijbel. God heeft hem uitermate verhoogd, dat was dus niet zo. Er staat, God heeft hem uitermate verhoogd. God heeft hem een uitnemender naam gegeven boven de engelen. Hij heeft een uitnemende naam geërfd boven de engelen. Die had hij dus eerder ook niet. Dat staat in Hebreeën 1. Die andere was uit Filippenzen 2. Merkt u dat dit allemaal thema's zijn die waaraan getrokken is? Maar ze zijn fundamenteel. God heeft hem uitermate verhoogd, een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zou buigen. En de vraag is nu onder ons dus, en buigt alle knie zich voor hem? Nou ja, niet dus. Gaat dat dan nog komen? Ja, want het is Gods doel, het gaat wel komen. Maar nu nog niet. En waarom nu nog niet? Waarom openbaart hij zijn macht en heerlijkheid nog niet? Dan kun je navragen, dat is 2 Petrus 3, leest u het maar eens na. Waar Petrus zegt, dat is omdat de Heer langmoedig is over ons, niet willende het enige verloren gaan, maar het alle behouden worden. En achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarvan schrijvende. In de vroege, de middelste en de laatste. Of welke het maar waren. In alle staten, 2 Petrus 3. Dus God is langmoedig over ons. Met andere woorden, het komt in de toekomst. Dat is uiteraard niet ver meer, daar hoef ik verder niet over te spreken nu, denk ik. Maar dat moet allemaal nog gebeuren. Je moet niet net doen alsof het allemaal al gerealiseerd is. Het moet nog komen. En de Heer zal zijn opwachting maken hier op aarde. Zal zijn troon, zijn rechten claimen als zoon des mensen. Ik las van de week een Joods boek. Nou, zal u de strekking daarvan onthouden. Maar daar stond Yeshua, weet u wel, die heette de Zoon des Mensen. Dat was een heel nederige titel. En dan denk ik, ja jongens, jammer nou weer helemaal mis. Dat is de hoogste titel die een mens kan dragen. Als mens. Zoon van Adam. Letterlijk. Zoon van Adam, komt uit het Hebreeuwse termen. Zoon van Adam. En wie is Adam? Dat is degene die macht kreeg over de hele aarde in ieder geval. Die de hele aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Als u meer gegevens wil hebben, dan moet u even Psalm 8 opslaan. Daar wordt de vraag gesteld, namelijk wie is die zoon des mensen? En het antwoord is, nou, het is eigenlijk gewoon Jehovah zelf. Maar het is de hoogste onder de mensen. Het is een hogere titel zelfs dan zoon van David of zoon van Abraham. Want bij zoon van David kom je eigenlijk niet verder dan koning over Israël. Maar bij zoon van Adam ben je in ieder geval terecht bij koningschap, een troon dus, over alle volkeren. Over hem gaat het dus, hè? Het is niet een lage titel, het is de allerhoogste titel. Maar als wij nu van hem zijn en de hele wereld ligt in de boze, of het boze van mijn part, uitdrukking van de Heer zelf, en wij worden geacht te bidden, verlos ons van de boze, en we leven in een wereld waarvan de Heer zelf zei, ze hebben mij gehaat, verwondert u daarover niet, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, zullen u vervolgen, en wat het allemaal maar was. En in die wereld leven wij vandaag. Dat is niet een wereld die van Gods wegen of door Christus bestuurd wordt, en waarin niks fout gaat, en waarin God alle dingen gebruikt voor zijn doel. Dat is niet zo. Dat leert de Bijbel niet. De Bijbel leert dat Satan de God is deze eeuw, de overste deze wereld en de overste van de macht der duisternis en wat het allemaal maar was. En als je dat niet uit je Bijbel leest, lees je het wel uit je krant. Dat is toch de situatie? Kunt je zelf wel proberen wat anders wijs te maken, maar ik vind het tamelijk godslasterlijk om de ellende in de wereld toe te schrijven, notabene aan onze eiland. Die zit op de troon, die regeert, maar hij doet het een beetje slecht. Zodat wij hem dagelijks lastig vallen met amendementen enzovoorts. Of hij dus zus of zo niet wat anders kan doen of zo. Want we hebben daar zo onze eigen ideeën over. Het zou beter moeten. Zou anders moeten. Maar het is niet eerlijk, het is de duivel die dat doet. En wat ons betreft, er is echt maar één oproep. De oproep is niet om er wat aan te doen, niet om in de wereld iets te betekenen voor de mensheid of zo. Niet dat ik er wat tegen heb, niet dat de Heer er wat tegen heeft, maar het is niet onze roeping. Onze roeping is om uit te gaan, uit de legerplaats, naar buiten te gaan. Wij horen er niet bij. Simpelweg, dit is onze wereld niet. Galaten 1, dat is maar een paar bladzijden terug, dus die kan ik wel even lezen. Dat is nog zelfs in de aanhef van de brief, in het briefhoofd eigenlijk nog, hè, heet zoiets, hè. En in de adressering, nou, de groet in de praktijk is het, vers 3. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat naar de wil van onze God en Vader. Die zichzelf gegeven heeft, dat wil zeggen heeft gewijd aan of zoiets. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Wiens zonde? Oké, andere kant. Van de andere kant binnenkomen. Toen de Heer leed en stierf van het kruis van Golgotha. Voor wiens zonden was dat? En niet vroom roepen voor de mijne. Want dat was wel zo, maar dat was niet de vraag. Het is ook niet het goede antwoord, want het was voor de mijne ook. Dus voor wie was dat? Voor goddelozen, voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor krachtelozen, voor doden, voor vijanden, kortom, voor de hele wereld. Conclusie, deze uitspraak gaat niet over zijn kruisiging. Het gaat over wat hij daarna deed. Of moet ik die andere schriftplaatsen ernaast leggen? Uit Efeze bijvoorbeeld, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven opdat hij die zou heiligen en reinigen en zonder vlek of rimpel voor zich stellen. Voor de gemeente. Dat is zijn tegenwoordige werk, maar ik roep hier om de 4 weken minstens. Roep ik, nou ja, het tegenwoordige werk van Christus, dat is onbekend, hè? Dat weet niemand meer, hè. Het is wat hij in het verleden gedaan heeft. Soms ook wat hij in de toekomst misschien nog zal doen. In zijn wederkomst. Maar wat hij vandaag uitvoert. Geen idee. Daarom kan men hem ook van alles toeschrijven. We zeggen dat doet de Heer. Terwijl hij dat niet doet. Maar men weet niet wat hij doet. Maar het staat wel in de Bijbel. Alleen het wordt weggeredeneerd. Hè? Hij heeft zich eenmaal overgegeven. Voor de wereld als zodanig. Maar sindsdien heeft hij zich overgegeven voor, dat wil zeggen gewijd aan en zich beperkt tot een werk aan de gemeente. Je kan het navragen, en dan zegt Jacobus: God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En pas daarna zal hij wederkeren om zijn koninkrijk alsnog op te richten en de troon van David te herstellen in Jeruzalem en wat was allemaal. Hij doet een werk niet aan de wereld, maar aan ons. En het vervelende is dat sommige gelovigen denken, vele gelovigen denken, dat wij een werk aan de wereld moeten doen. En dan proberen de Heer daarin te betrekken door middel van gebed of anderszins. Maar het gaat niet werken. En daarom worden de plannen ook steeds gewijzigd. We moeten meer dit en we moeten minder dat. En we zouden het zus moeten doen en zo. Er worden constant plannen voor gemaakt. En dat bepaalt dus ook het christelijke nieuws. Maar het gaat niet werken. De Heer doet niks aan de wereld. De Heer doet wat aan de gemeente. En de bedoeling is dat het evangelie gepredikt wordt. Natuurlijk. Want onze uitverkiezing komt in hoge mate overeen in de praktijk met de uitverkiezing van Israël in het verleden. Ik beweer glashard dan toch maar, de kerk is wel degelijk in de plaats van Israël gekomen voor de time being. Ik zeg ook altijd erbij, maar je moet wel weten welke plaats dat is. Van dat volk, koninklijk priesterlijk volk, aan wie de woorden God zijn toebedrouwd in onze dagen. En wij zouden het dus ook inderdaad prediken aan de Joden, laat ik dat nog maar eens een keer roepen. Wij zouden het dus inderdaad prediken. Met name, primair zelfs, in de eerste plaats, aan de Joden. Omdat we van hun de functie hebben overgenomen. Dat is het eigenlijk, hè? Officieel. Maar goed, een uitverkoren volk dus. En dat volk bouwt de Heer zich in onze tegenwoordige tijd. En de oproep is om te gaan uit die wereld. En nou lees ik hem weer verder, Galaten 1 vers 4... De Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Wat dat betekent, dat mag eigenlijk ook niet moeilijk zijn, maar u begrijpt toch dat dat ook omstreden is. Ik kan het niet helpen. Echt niet. Maar het is omstreden, dat komt omdat wij onszelf onze eigen zonden kwalijk nemen. En in ieder geval elkaar. En dan zeggen, ja, het kan nog wel zijn dat we onder de genade leven, maar dat gaat zomaar niet. Dan heb je losbandigheid en dan ontstaat antinomianisme. En u begrijpt dat je dan dringend naar de dokter moet, hè. Dokter, ik leid aan antinomianisme. Maar goed, dat is vrij van de wet, hè. En dat de Heer nu ons reinigt. Ja, men weet dat het in de Bijbel staat, maar men heeft geen flauw idee wat dat dan is. Het is dat wat geïllustreerd werd in de zogenaamde voetwassing in de opperzaal. Dat is een hele uitbeelding van gemeentelijke waarheid, al wat er die avond gebeurde. En de Heer waste de voeten van de discipelen. Er was niemand die erom vroeg. De Heer deed het gewoon. En toen iemand protesteerde, Petrus dus, waarvoor vriendelijk dank, toen zei de Heer, ja, maar als ik je voeten niet mag wassen, dan kom je mij niet toe. Toen zei Petrus, dan maar helemaal. En toen zei hij, ja, dat is niet nodig, dat is al gebeurd. En dat is onze situatie. Wij zijn eenmaal geheel gereinigd in de dood en opstanding van Christus. Het probleem is dat wij daarna, en sinds wij tot geloof kwamen bedoel ik, en dat wij daarna weliswaar nog leven in een zondig lichaam, in een zondige wereld. Zelfs als we nog zo ons best doen, wij ontkomen daar niet aan. Ook als we niet ons best doen, ontkomen we er ook niet aan. Wat je ook probeert, je ontkomt daar niet aan. Maar wat de Bijbel ons leert, is dat de positie van Christus zodanig is ten opzichte van ons, of tussen ons en onze hemelse Vader, dat die zonden in ons leven hem dienen, niet in de weg staan. Dat wil zeggen, wij zijn zondaren en wij zondigen, maar het hindert ons niet, want hij, Christus, dan wel het woord van Christus, reinigt onze harten van een kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Dat is Hebreeën 9 vers 14. En die andere was Efeze 5. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, opdat hij die gemeente reinigen zou en heiligen zou, en zonder vlek of rimpel voor zich zou stellen. Zijn we dus heilig en zonder vlek of rimpel? Doet de Heer zijn werk niet goed? Of is het gewoon zo dat wij de heer zijn werk niet laten doen? En hem niet de gelegenheid geven? Want hij zou ons reinigen door het bad des waters, door het woord, staat er eens, Efeze 5. Dan wel door het bad der wedergeboorte, maar goed, dat is Titus. En dat staat nog op een paar plaatsen. Dat is het werk van Christus, die niet onze levens als zodanig uitwendig reinigt, maar wel onze harten. Wat betekent het? Nou, in Hebreeën staat dat het betekent dat wij geen weet meer hebben, geen geweten staat er in de Statenvertaling, dat wij geen geweten meer hebben van de zonde. Dat betekent dat het ons niet beheerst, niet belemmert, niet in de weg staat om God te dienen. Ik heb dat jaren geleden eens een keer uitgebreider uiteengezet. En toen schreef broeder Bos, Johan Bos, een lied. Er is voor mij geen reden niet in zijn dienst te staan. En zo is het maar net. Ik denk dat de zonde in het leven van de gelovigen gecultiveerd wordt. En dat er steeds opnieuw op gewezen wordt om de mensen, de gelovigen, een schuld aan te praten. En als gevolg daarvan maakt het hen onbekwaam om zomaar tot de Heer te gaan en leven in gemeenschap met hem. Want de zonde staat het in de weg. En het is klassiek evangelisch bovendien om te denken dat er misschien onbeleden zonden in je leven zijn en daardoor gaat het zo slecht met je. Maar de Bijbel leert dat zo niet. De Bijbel zegt dat zelfs als wij hem onze zonden beleiden, dan nog, hij is getrouw, 1 Johannes 1 vers 9, hij is getrouw en rechtvaardig. En mijn vader riep dan, let op wat er niet staat. Ik roep het hem altijd na. Er staat niet, hij is genadig en barmhartig om de zonde te vergeven. Hij zei, er staat, hij is getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven. Gewoon omdat die consequenties van die zonden reeds lang gedragen zijn op het kruis van Golgotha. En als je daarna tegen de Heer zegt, Heer, ik heb gezondigd. Dan zegt hij, nou, maar ja, dat kan ook wel zo zijn, maar heb ik geen boodschap aan? Die zijn toch weggedaan? En de Heer had beloofd, onder het nieuwe verbond, ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. En dus toch, indien wij onze zonden belijden, in geval dat wij dat doen, dat mag je doen. Dan ben je het kwijt, dan kun je het eens in niemand zeggen. Maar hij is getrouw en rechtvaardig op grond van wat in het verleden al was, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En in de praktijk, hij reinigt onze harten door deze Bijbelse waarheid ons in het hart te schrijven, ons dit te leren. Dit is wat gebeurd is. Gods verzoeningswerk is volkomen, dus geregeld. Dat gold niet alleen voor wat in het verleden gebeurd is, maar ook voor wat in de toekomst zou gebeuren. Eén, als zoon des mensen, niet de nederige titel, maar de hoogste titel die er is, de zoon des mensen had als zoon des mensen het recht om de hele mensheid te vertegenwoordigen in rechten en dus als losser op te treden en de schuld van heel de menselijke familie waarvan hij het hoofd was te betalen. En dat is wat hij gedaan heeft. En wat hem betreft is daarmee de kous af. Maar er is een vervolg op het verhaal. Het vervolg is niet of we zondigen nog of niet. Het vervolg op het verhaal is of wij geloven of niet. Of wij hem toelaten in onze levens en ons als mens aan hem, die schepper, en dus aan zijn woord onderwerpen. Dat is waar het over gaat. En als wij dat doen, dan schrijft hij zijn woord in onze harten. Dan reinigt hij ons door het bad des waters, door het woord. En dan, de rest van vers 4 van Galaten 1... Dan trekt hij ons, want dat was de bedoeling, staat er, opdat hij ons trekken zou. Dan trekt hij ons uit deze tegenwoordige boze aion, eeuw. Dat is de wereld, maar niet zozeer de fysieke wereld, want daar zijn we nog in. Hè. Ik bid u niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Dat is Johannes 17, het hogepriestelijke gebed. Het was aan tafel waar die voetwassing plaatsvond, die gelegenheid. Ik bid u niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Van die figuur die de wereld regeert in de praktijk. Nou, en wij ontkomen daar alleen aan, we worden er alleen van bewaard, naarmate wij de waarheid kennen. Dit woord van God. Daarom wordt het ook gepredikt uiteraard. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat was de bedoeling. En dat is dus het tegenwoordige werk van Christus. Hij trekt ons uit de tegenwoordige boze wereld. En aan ons wordt gezegd, tot ons wordt gezegd, want dit wordt niet tot ons, het gaat over ons, hè, opdat hij ons trekken zou. Tot ons wordt gezegd, laat ons dan tot hem uitgaan. Want Christus zelf is uit of buiten deze tegenwoordige boze wereld. Niet alleen omdat hij er niets mee te maken heeft, maar ook omdat hij door de wereld verworpen is geworden. En men schopt hem er nog steeds uit, zal ik maar zeggen. Dat is toch wat er gebeurt? En zijn naam wordt bijna uitsluitend gebruikt voor een vloek. Of wordt gebruikt ijdelijk. Niet als vloek, maar wel ijdelijk. Hoor je dat? Niet als vloek, maar wel ijdelijk. Zo op de manier van, in uw naam hebben wij zus en in uw naam hebben wij zo. En dan zegt hij, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Dan hebben ze die naam ijdelijk gebruikt, dat komt veel voor. En dat vind ik erger dan vloeken eerlijk gezegd. Vloeken gebeurt zonder bij na te denken. Dat heeft zeker niet de religieuze betekenis. Maar soms wordt in de religie de naam van de Heer en de naam van God gebruikt. De Heilige Geest niet in de laatste plaats ook wordt gebruikt. Terwijl het daar helemaal niet over gaat. En het ook niet werkelijk in zijn naam gebeurt. Al roept men dat erbij. Eeuwenlang heeft men geroepen, God wil het, maar God wil het helemaal niet. Dat is ijdel gebruik van de naam des Heer. Hij trekt ons uit deze wereld en wij zouden tot hem uitgaan. Dat is Hebreeën 13, ik hoop dat u die kent, hè. Hebreeën 13, een van de laatste versen van de Hebreeënbrief. Laat ons dan tot hem uitgaan. En dan? Buiten de legerplaats en dan? Zijn smaadheid dragende. En daar zit natuurlijk echt het probleem. Want men wil die smaadheid niet dragen. Maar ja, dan blijf je zonder de Heer in de legerplaats. En dan krijg je dus het probleem van, ja, ik bid wel, maar ik merk er niks van. En ik ben toch zo, ik ga twee keer in een week of op een zondag naar de kerk. En we doen dit en we dragen bij en allemaal. En ik merk er nooit wat van. En het gaat zo slecht in de familie en met mezelf en met mijn gezondheid. En wat me nou weer is overkomen. En waar is de Heer nu? Ja, hier niet. Die is buiten de legerplaats. En als je tot hem uitgaat buiten de legerplaats, gaat het dan beter met je? Nou, objectief gezien niet, maar subjectief wel. En daar gaat het maar om. Of zei ik het nou te snel? Dan gaat het ook beroerd met je, denk ik. Want je bent maar een mens en dat heeft zo allemaal zo loop. Met al die bacteriën, denk ik altijd maar. Dan gaat een boel mis, je loopt een boel op. Of wat voor wijze dan ook. Maar je beleeft het wel anders. Want daar merk je wat van de Heer, zal ik maar zeggen. Je hoort er niet bij. En dan weet je ook, mijn tijd komt nog. Want God heeft beloften gedaan. Daar leven wij uit. En we laten ons veranderen naar de inwendige mens door de vernieuwing van ons denken. We laten ons onderwijzen door het woord van God. En dat is wat dan ook in Efeze 4 beschreven wordt en wat ik ook gelezen heb. Het was een heel lang commentaar op, ik bid u, ik de gevangene in de Heer. Want een gevangene is een balling. Hij is een gevangene omdat hij onttrokken is aan de maatschappij, of wat er verdomd moet gaan, aan de samenleving, aan de wereld. In ieder geval, dat is de oorspronkelijke en ook enige bijbelse betekenis van gevangenschap. Die is volstrekt identiek aan ballingschap. En wij zijn ballingen, wij als kinderen gods, we zijn ballingen, gevangenen. Wij staan daarnaast, we zijn door de wereld verworpen, dan wel wij zijn uit de wereld zelf uitgegaan. Of we hebben ons eruit laten trekken, we horen er niet bij. We kijken als vreemdeling naar de gang van zaken om ons heen. En het, niet dat het ons niet bezighoudt of niks doet, mag ik hopen. Het doet ons wel wat, maar ja, het is onze wereld niet. En we kunnen er ook niks aan doen. En bovendien, wij zijn ook niet geroepen, nog van God, nog door de wereld, om er wat aan te doen. We wonen een andere wereld, zong Johannes de Heer. En hij had volkomen gelijk. Hij zong trouwens ook Vrij van de Wet of Vreugdevol Leven, maar ja. En hij had volkomen gelijk. Maar je kan er niet mee aankomen, hè. Je, in de wereld niet, nee. In de wereld kun je daar niet mee terecht. Maar buiten de legerplaats wel. En daar leven wij, hè. Wij zijn gevangenen van de Here. En daar in die positie, daar zouden wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat wil zeggen, we zijn geroepen tot iets en we zouden in overeenstemming daarmee wandelen. Het is makkelijk genoeg, hè. Ogenblikkelijk denk ik altijd aan het koninklijk huis of een ander koninklijk huis. En daar lopen altijd figuren in rond die bestemd zijn om, om troonopvolger te zijn. Dat begrijp u toch, hè? En als die jongens of meisjes zich niet weten te gedragen, dan vliegen ze eruit. Als ze niet wandelen waardig de roeping waarmee ze geroepen zijn, moeten ze dat zelf weten. Maar dan worden ze afgeschreven. Zo gaat dat toch? Nee, bij het Nederlandse Koningshuis kennen we dat verschijnsel ook. Ik ga er niet over spreken. In het Engelse Koningshuis vind ik het altijd een beetje vermakelijk. Nee, dat is niet aardig. Maar ik heb altijd een beetje meelijden met die Prins Charles. Hebben u dat niet? Een beetje... Maar ja. Hij is dan wel niet gedisqualificeerd. Maar als je mij vraagt, door zijn moeder wel. Dus die blijft heel lang zitten. Dus een soort stoelendans. Leven is sowieso één grote stoelendans, dat weet u, hè. De vraag is of hij een plaats heeft als de muziek stopt. Maar goed, daarom spelen ze altijd maar door met die muziek. Dus zij blijft zitten. En ze wacht zo lang dat het niet meer de moeite waard is om Charles op die troon te laten. Dan kan hij meteen door een aardige kleinzoon worden opgevolgd. Dat is het, denk ik, hè. Ik denk ook dat ik wel weet wat de redenen daarvoor zijn, maar daar heb ik het maar niet over. Maar zoiets. Je moet natuurlijk wel je kwalificeren. Ik bedoel, je kan wel geboren worden in die positie, maar ja. Ik bedoel, Ismaël was ook een zoon van Abraham, staat in de Bijbel. Maar de erfenis ging niet naar Ismaël, maar naar Isaac. Dat heeft meer dan één reden, dus het is gecompliceerd, maar daar gaan we het dus niet over hebben. Maar dat is het beginsel. En tot ons wordt gezegd, wij zijn geroepen om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus in de wederkomst en in de openbaring van zijn koninkrijk. Daarom verwachten wij de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En onderweg daarnaartoe worden wij geacht ons te gedragen als kinderen des konings. Waarom zoudt gij slapen of sluimeren, zong Johannes de Heer weer, hè? En zuster Alt zong het, dat is die van Glorieklokken, dat weet je. Ben een koninklijk kind, door de vader bemind, enzovoort. Wij maken deel uit van die koninklijke familie. En de bedoeling is dat we gericht zijn op de toekomst, want daar ligt onze roeping. Daarheen zijn we onderweg en wij zouden waardig wandelen. Dat wil zeggen, in overeenstemming met die roeping. En dus, wij zouden ons realiseren dat wij deel uitmaken van die ene gemeente in alle nederigheid, want die hebben wij niet uitgevonden, die gemeente, weet u wel. We hebben het ook niet verdiend, het is uit genade. Dus wandelen we in ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander. Want ja, de Heer heeft u ook in de gemeente gezet, en mij ook. En nou zitten we daarmee samen. Ja, nee. De Heer heeft mij niet gevraagd of u erin mocht en andersom. We zijn ook maar arme zondaars, dus we moeten heel wat verdragen onderweg. Het staat niet alleen hier trouwens. Maar er staat u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid, want organisatorische eenheid. Ik heb wel eens de indruk dat een contradictio in terminis is. Dat wil zeggen, dat kan helemaal niet, hè? Organisatorische eenheid. Organisatie heb je nodig als er geen eenheid is. Maar van de gemeente staat dat de gemeente één is in Christus. Laat ik het dan meteen toepassen. En ik denk dat waar wij proberen de gemeente te organiseren, dat het in de eerste plaats is de ontkenning van de eenheid die er is. Je moet uitgaan van die eenheid. Die is er. Nee, dat we onderling met afspreken en zeggen, als jij nou op de heenweg rijdt, dan rijd ik op de terugweg. Oké, dat is. Maar of je dat nou organisatie moet noemen. Organisatie betekent letterlijk van organen voorzien. Dat wil zeggen mensen aanstellen in bepaalde functies. Dat deed vroeger het Koninklijk Huis. En daarvoor deden de stadhouders dat. Hè. Die stellen de belangrijke mensen aan op bepaalde posten. En dat is de enige manier waarop ze organiseren. Niks regeltjes. Gewoon, ze wijzen ze aan van bovenaf. Dus daarom worden tot vandaag nog steeds de burgemeesters officieel aangesteld door de kroon. Door de Hare Majesteit, bedoel ik. In de praktijk niet, maar officieel is dat dus inderdaad zo. Dat stamt uit het verleden. Dat wil zeggen, van het lichaam, dat een lichaam is, van orgaan voorzien. Dat wil zeggen, aan leden van het lichaam bepaalde verantwoordelijkheid geven, enzovoort. En dat is de beste manier, hè. Dat wil zeggen, dat is taken verdelen. Maar ja, dat is een milde vorm van wat we tegenwoordig organisatie noemen. Maar dat is eigenlijk de enige oorspronkelijke echte betekenis van de term. U weet, we hebben een hype gehad, het is niet meer zo sterk geloof ik, maar zo'n hype jarenlang van de kerk moest één worden, want de kerk was verdeeld en we moesten toch één worden. Er komt een hele ecumenische beweging vandaan. Achteraf is makkelijk te zeggen, dat is gewoon een streven naar globalisering, naar internationalisme, één grote wereldomvattende organisatie. Dan kan die later zo in handen gegeven worden van de antichrist. Eigenlijk, het is een trend in de wereld geweest en die werkte net zo goed uit in het christendom. Maar het vervelende ervan was dat het ontkenning was van de eenheid die er is. Wij zijn één in Christus. Het oprichten van kerkmuren kan alleen maar scheiding brengen. Dat is wat muren doen. Ze zijn er niet. Wij zijn één in Christus. Zoals in een van die geloofsbelijdenissen staat, hè. Ik geloof in de ene, ik geloof nog heilig ook, algemene christelijke kerk. Precies. Nou ja, daar hoor ik bij. En als u er ook bij hoort, dan zijn wij één. En we zouden ernaar streven om die eenheid te bewaren. Een geestelijke eenheid door het nieuwe verbond. Er staat band des vredes. Maar het is eigenlijk gewoon het verbond des vredes. Dat wil zeggen, dat nieuwe verbond wat in het Oude Testament werd aangekondigd. Het eeuwige verbond des vredes. Mijn eeuwig verbond des vredes. Wij leven niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond is per definitie vrede. En dus eenheid, want vrede is een synoniem voor eenheid of voor gemeenschap, hè? En dus heet het één lichaam, één geest, één hoop, uw roeping, of wat het maar was. Één Heer, één God en Vader van allen. Dat is regel 1. Daarna hebben wij eventueel van doen met dat wij als individuele leden van het lichaam zelf een orgaan zijn in dat geheel. Want daar gaat het dan vervolgens over. God geeft ons een plaats, God geeft u, God geeft mij een plaats in de eenheid van die gemeente. En dan gaat hij weer. En omdat we vinden dat God het niet goed doet, hebben we dat zaakje zelf overgenomen en wijzen wij zelf al aan wie wat doet enzovoorts. Hè? En beroepen wij zelf onze predikanten en hoe dat maar heten mag. En ontwikkelen zijn wij zelf wel een bepaalde hiërarchie en daarbij behorende rechtspraak en al dat soort dingen meer. En dan ben je het weer kwijt. Wat hoorde ik nou net? Oh ja, waar zijn nou de. We hebben behoefte aan geestelijke leidslieden. Die begeesterd zijn en gedreven zijn door de Heilige Geest. En daar hebben we behoefte aan. Waar zijn ze? Wordt het dan met veel retoriek en theater. Waar zijn ze? Nou, je kan niet wel zeggen waar ze zijn. Eruit geëxcommuniceerd. Schiet me nog net een Latijns woord er binnen. Zeg. Geëxcommuniceerd. Eruit gegooid. Want God stuurt niet iemand van, ga jij eens lid worden van die kerk of ga jij daar eens een cursus volgen, zodat je kunt kwalificeren, dan kun je solliciteren en dan weet je wat, als je dan veel bidt, dan help ik je wel. Want misschien vergeet ik dat, dus dan roep je maar even als het zover is. Dan help ik je wel door de examens heen of door de ballotagecommissie. Mensen hebben echt zo'n idee, ze noemen dat anders, maar dit is wat ze denken. Waar zijn die lui? Als er een profeet komt, wordt hij vermoord. Zo zit dat. Dat is vaste preek. Dat is oude geschiedenis. Dat is echt niet veranderd. Dat is wat er gebeurt. En voor de rest, nou ja, misschien stuurt de Heer ze inderdaad niet. Maar dan komt het ook omdat het niet de moeite waard is om dat te doen. Hè? Het is toch niemand die naar ze luisteren gaat. En bovendien, God heeft ze ook niks meer te vertellen. Hij heeft ze alles al verteld. Waarom zou hij nog iemand sturen? Maar zo werkt dat feitelijk. Hè? Maar wij zijn gevangenen van Christus. Wij worden beschouwd als geplaatst buiten de legerplaats. In een gevangenis, zal men zeggen, onder leiding van Jozef dan. Hè? Nou ja, van Christus dus, hè. Die geeft ons gaven, dat wil zeggen niet capaciteiten, dat is niet wat hij geeft. Hij geeft verantwoordelijkheden. Dat zijn de gaven. Hij geeft verantwoordelijkheden, zo van, ik stel jou hier verantwoordelijk voor en jij bent verantwoordelijk voor dat. En dat is het dan. En dan niet vragen naar de regeltjes, je moet je ermee zien te redden, er zijn geen regels, wij leven in de vrijheid. En we worden geacht onze verantwoordelijkheid daarin te dragen. Dus wat er staat, hè? Hij heeft, vers 11, hij heeft sommigen gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten, in die dagen was dat nog, en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Meer gaven noemt hij hier niet, elders wel, maar hier niet. En u wordt geacht te begrijpen dat die vier die hier genoemd worden, apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars, dat die alle vier als verantwoordelijkheid hebben gemeenschappelijk de bediening van het woord van God. Niks anders dan dat. Op een of andere wijze de prediking van en het onderwijs in het woord van God. Over het verschil ga ik nou niet hebben. Ga ik het nou niet hebben, dat is nu het punt niet. Daar heb ik bovendien nu ook geen tijd voor. Maar het gaat om de overeenkomst. Hè? Al wat God doet, doet hij door zijn woord. Per definitie. Als God wat doet hij dan? Hij spreekt. Kijk het maar na in uw Bijbel. Als hij scheppend werkt, dan staat er, en God zeide, er zij licht. En toen was er licht. Spreekt. En als God oordeel brengen zal in de toekomst staat er, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Of er staat, er zal een zwaard uit zijn mond uitgaan, of een vurig zwaard, maar het zal uit zijn mond uitgaan en zal de tegenstanders verslinden. Dat is zijn woord. Hij spreekt. Als God wat doet, spreekt hij. Maakt hij zichzelf bekend. En als God wat doet in onze levens, dan doet hij dat door zijn woord. En als je dus de Bijbel dichtlaat en de Heer alleen maar vraagt, Heer, wilt u wat aan mij doen en in mij doen en voor mij doen en na mij doen en weet je veel. Ja, kun je wat doen, maar als je niet door het woord laat onderwijzen, doet de Heer dus helemaal niks. Dat is Bijbels. Hij zou ons denken, onze harten veranderen, dat gebeurt door zijn woord, door onderwijs. En zo zouden wij hem leren kennen. Hier staat het ook in Efeze 4, dat God deze organen, zal ik dan maar eens een keer zeggen, gegeven heeft, tot een dienstwerk, tot opbouw van de gemeente, tot volmaking der heiligen. Want de bedoeling is, dan zeg ik het even heel snel, hè. De bedoeling is, vers 14, dat wij niet meer kinderen, onvolwassenen, dat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle leerstellige stroming, want dat staat er echt, hè. Niet wind, maar stroming. Niet van lucht, maar van water, stroming. Wij kennen het woord ook, de leerstellige stroming. Wij zouden niet meer heen en weer en omgevoerd worden. Met alle winden mee heet het in het Nederlands, maar het is met alle stroom mee. Hè? Maar die stromen die komen namelijk voort uit de bedriegerij der mensen. Komen door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Met het woord listigheid weet je waar je terecht bent. Hè? De meest voorkomende slang in de wereld. De tuinslang uit de Hof van Eden. Die slang, hè? Ja. Listig. Tot dwaling te brengen. Hier staat het, al die leerstellige stromingen, dan weer de ene kant op en dan weer de andere kant op, dat het eigenlijk alleen maar van de duivel vandaan komt. Dan weer zus en dan weer zo. Dan weer moeten we als gelovigen de Joden niet het evangelie verkondigen. Want dat nemen ze van ons niet, dan worden ze boos. En dan weer moeten we het weer wel verkondigen. En dan weer moeten we weer niet verkondigen. En dat verandert allemaal. De ene keer moet je het niet verkondigen omdat ze als Joden toch vanzelf wel behouden worden. Ze zijn immers het uitverkoren volk. Weet u waarvoor ze gezet zijn? Om te struikelen. Wat staat er? Waartoe ze ook gezet zijn? 1 Petrus 2. Nee, ik ga het niet toelichten. Maar ik bedoel, ene keer mag je het niet doen omdat ze vanzelf behouden schijnen te worden omdat ze goede genen hebben, blijkbaar, of zoiets. En de andere keer mag het niet omdat ze sowieso niet kunnen behouden worden. Omdat God ze onder een vloek geplaatst heeft. Beide opvattingen zijn in de loop van de geschiedenis gepropageerd en ze worden denk ik allebei nog steeds gepropageerd in verschillende kringen. Het is dan weer van die kant en dan weer van die kant. Dat doen die de cultuurfilosofen, wie zit maar waar dan? Hoe heet die anderen ook alweer? Hebben ze weer wat bedacht, enzovoorts. Hè? Oh, man, houd toch op. Maar wij zouden niet meer kinderen zijn. Wij zouden opgroeien tot volwassenheid, tot volmaking, uit vers 12 of zo. En dan staat er maar, wij zouden, vers 15, de waarheid betrachtende... In liefde de waarheid. Begrijp je me goed? Gods woord is de waarheid. En Gods woord wordt ons bediend primair door sommige apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars uit vers 11. En die brengen ons de waarheid. En wij zouden de waarheid betrachtende, waarom er niet gewoon staat dragende, weet ik niet. Want dat is wat het betekent, hè. De waarheid dragende. Die hebben wij in pacht gekregen. Die hebben we meegekregen, hier is het. Het heet ook wel een pond. Deze, hier heb je een pond. Een doethandeling, totdat ik kom. We hebben de waarheid, het woord meegekregen. Net als dat Israël het woord meekreeg in het verleden als uitverkoren volk. Wij zouden de waarheid betrachten, dragen. We zijn er verantwoordelijk voor. In ieder geval in ons eigen leven om te beginnen. En we zouden de waarheid betrachtende in liefde, in elk opzicht, alleszins, opwassen in hem die ons hoofd of het hoofd is, namelijk Christus. En dat is het enige wat van ons verwacht wordt. En als u dat doet en als ik dat doe, dan is dat een samengroei zoals beschreven in vers 16. Dan zijn wij één, niet alleen leerstellig en fundamenteel, maar ook in de praktijk van onze levens. In het dienen van de Heer. Ik heb die wel eens vaker gezegd, geloof ik. In onze praktische eenheid beleven wij niet op grond van enige leerstellige uitspraak in de Bijbel, maar beleven wij op grond van onze toewijding aan Hem. Commitment, door het Engelse dat. Wij wijden ons leven aan de Heer. Als u dat ook doet, dan vinden we elkaar daar. Dat is de enige manier om die gemeenschap als zodanig werkelijk te beleven. In de praktijk bedoel ik, hè? In het leven van alle dag. Dat is heel simpel, dat heet in Hebreeën 10 onze onderlinge bijeenkomst. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Uit Hebreeën 10. Een verzameling, een bijeenkomen, niet in een zaaltje, maar voor de troon der genade staat er. Waar we met vrijmoedigheid ingaan. Tot de Heer gaan en zeggen, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? U hebt mij geroepen, spreek Heer, want uw knecht hoort. En dan zegt de Heer, ga maar zitten. Moet je brood? En hij reikt ons brood aan en hij reikt ons wijn aan. Dat is wat in de praktijk gebeurt dan, hè? Dan krijgen we deel aan hem en leven uit zijn hand en in gemeenschap met hem. Ik weet, dit was weer symboliek, maar dat is de beste manier, de Bijbelse manier ook, om die dingen voor te stellen. Praktische eenheid met andere gelovigen beleef ik het meest daar waar we op een of andere wijze met elkaar, soms ook ieder voor zich, dat maakt verder niet uit, maar waar wij betrokken zijn in de dienst aan hem in de praktijk. Dat is de essentie van ons christen zijn. God heeft ons wat toevertrouwd. Wij zijn daar trouw in en bemoedigen elkaar daarin. En soms lopen we een heel eind samen op, zal ik maar zeggen. Toch een heleboel samen. Dat is mooi. En dat is werkelijke beleving van van Christus in ons, enzovoort. Dat is wat hij doet. Hij plaatst ons buiten de samenleving. We kijken er vanaf afstand aan en we roepen naar die wereld, kom er maar uit. Zoals de Heer zelf het deed en zei, komt allen tot mij die vermoeid zijn en ik zal u rust geven. Maar ze moesten wel tot hem komen. Dat is wat wij ook doen. De Heer roept ons en we komen tot hem. We laten de boel achter en zeggen, Heer, hier ben ik. En dat betekent dat we erkennen wat de Heer over dat oude zegt. Dan zegt, nou deugt niet, joh. Ik neem het weg, maar ik heb geen haast. Hoe laat is het? Ik heb geen haast. Maar aan het eind van de 70ste week, dan gaan we eraan beginnen. Dan, weet u wel, dan maakt de Heer zijn opwachting samen met de gemeente. En zegt hij, dames en heren, daar zijn wij weer. En kijk eens wie ik meegebracht heb. En nu gaan we mijn koninkrijk hier vestigen op aarde. Ga rustig aan, we beginnen bij Jeruzalem. Nou, eerst met puinruimen dus. Afbreken van het oude. En dan komt het nieuwe en wordt dan opgebouwd. Zo gaat dat, maar dat is ook wat de Heer in onze levens doet. Weg met het oude puinruim, vergeten hetgeen achter ligt, zegt de apostel Paulus. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs, de roeping Gods die van boven is. Wij horen er niet bij. Wij horen bij hem. Als een uitverkoren volk, als een koninklijk priesterlijk volk, zijn termen ontleend aan Israël, maar in onze dagen van toepassing op u en mij, als een gemeente van koningen en priesters voor God en voor Christus, opdat wij hem zouden dienen en zijn wil zouden doen de dagen die ons over zijn in het vlees. En dat is niet voorzien in wat de wereld denkt nodig te hebben, maar het is een leven in onderwerping aan de Heer, die ons inschakelt in zijn werk, die ons daar een plaats in geeft, plaats in het bijzonder dus in zijn lichaam, en dat alles onderweg naar die dagen waarin zijn, maar ook onze heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden voor altijd. Zullen we hem danken? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat u ons in Christus met uzelf verzoend hebt. Dat u ons geplant hebt in onze heiland zelf. Zelfs leden gemaakt hebt van zijn lichaam. Omdat wij deel zouden hebben aan zijn uitverkiezing voor de nederwerping der wereld. We zeggen u dank dat u ons betrokken hebt in uw eeuwig voornemen. En dat u ons op de hoogte stelt ook van dat werk dat u gedaan hebt in het verleden, dat u doet in het heden, maar ook in het bijzonder zult doen in die toekomst die niet zo ver meer is. Wij danken u daarom dat we uw woord mochten openen. We mogen leren verstaan dat het in uw wijsheid u behaagd heeft om rechtvaardig en zalig te maken, niet door menselijke wijsheid, maar door dit woord des kruises. Die boodschap die u ons zegt, dat door het kruis, door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, u een einde gemaakt hebt aan de rechtmatigheid van deze oude schepping en daarmee een nieuwe schepping tot stand gebracht hebt in de opstanding van Christus. We danken u dat we daaruit mogen leven en ons verbonden mogen weten met u. En ook mogen weten dat die oude mens voor u heeft afgedaan enerzijds en anderzijds dat u onze lichamen als zodanig gebruiken wilt en kunt tot uw eer. En dat u ons bekwaam maakt om dienaren van u te zijn onder het nieuwe verbond. Zodat we de dagen die ons resten in het vlees uw wil zouden doen. En daarom dragen we onszelf aan u op, Vader. Wij naderen tot die troon der genade. Tot die koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En zeggen, Heer, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? Heiligt u ons dan in uw waarheid. Reinigt u ons. Maakt u ons bekwaam tot uw dienst. En geef ons in de praktijk een plaats in dat koninkrijk. Omdat u ons daartoe geroepen hebt. En daarmee dragen we onszelf aan u op. Opdat u ons bewustzijn zou vullen en wij ons dag in dag uit zouden realiseren met welke bijzondere roeping u ons geroepen hebt. En omdat u ons zou bekrachtigen, opdat wij ondanks onze zwakheid zouden leven in de kracht die u ons uit uw genade verleent. Amen.